Ik had nog beloofd dat er een deel 2 zou volgen op burgers en bijwoners in Babylon. En dat hoop ik nu te geven in de vorm van de preek. En de subtitel is Onze rol als bijwoner. Onze rol als bijwoner. Voor degenen die dat willen, die kunnen naar Hebreeën hoofdstuk 11. De brief aan de Hebreeën hoofdstuk 11. En terwijl we dat opzoeken, wil ik ook vragen aan een van de oudsten. Willen jullie ook met de kinderwerkers nog het avondmaal doen? Na afloop van de dienst. Dat zou fijn zijn. Nou, in het hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief, daar staat een heel leger van geloofsgetuigen. Daar worden allemaal mannen genoemd die van grote betekenis waren in de heilsgeschiedenis van God hier op aarde. Er worden namen genoemd als Abel, Henoch, Noach en Abraham. Maar de schrijver merkt op dat deze mannen en vele anderen zijn gestorven zonder dat ze de belofte van God hebben ervaren. Ze hebben die niet verkregen. Dus hij noemt al die geweldige geloofsmannen op. En wat zijn dat grote mannen en vrouwen geweest? En dan zegt hij, maar deze mensen hebben de belofte van God nog niet in vervulling zien gaan. Ze hebben het niet verkregen. En dan gaan we vanaf vers 13 lezen, hoofdstuk 11 van de brief aan de Hebreeën, vanaf vers 13. En dan zegt de schrijver wat ik net in de inleiding vertelde. In dat geloof, want het gaat over geloof en geloofsgetuigen, in dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de beloften verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. In dat geloof zijn alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet, en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren. Deze mensen wisten, we zijn op doorreis. We zijn op de aarde, maar we zijn niet van de aarde. We hebben een toekomst die verder gaat dan deze planeet aarde. En in vers 16 staat dat zij naar een hemels vaderland verlangen. Ze waren in de wereld en nogmaals, ze waren niet van deze wereld. En ook Petrus werkt met deze gedachte van bijwoners. Hij schrijft aan de gemeenten in Klein-Azië. Daar schrijft hij in zijn eerste brief. Hij zegt, geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Dan staat er meer in die zin dan wat ik wil benadrukken, maar hij heeft het over bijwoners en vreemdelingen. En als wij opnieuw geboren zijn, als wij Jezus hebben aangenomen als verlosser en Heer, zijn wij ook bijwoners. U kijkt naar een bijwoner, niet naar een vreemdeling, want dat zou een beetje raar zijn, maar u kijkt naar een bijwoner. Ik ben op doorreis. Er is een lied dat zegt, wij zijn op weg naar huis. En dat is niet Tjalk 130. Dat is dat hemels vaderland. Wij zijn op doorreis. Ja. Maar goed, Wij leven in een anti-God samenleving. Ik stelde al in de vorige studie dat wij leven in een wereld die eigenlijk steeds minder plaats heeft of maakt voor God. God verdwijnt van het wereldtoneel. Niet echt, maar wel in de optiek van heel veel mensen, in het gedrag van heel veel mensen, in de politiek. Hij verdwijnt. Hij is niet echt meer welkom. Ik heb hier geschreven, ik stelde ook al in de vorige studie dat wij in onze tijd, theologisch gezien, in een geestelijk Babylon bevinden we ons. Een systeem waarin geen plaats is voor God en zijn inzettingen. Een systeem waarin allerlei onreine praktijken plaatsvinden, vaak achter allerlei gevels van fatsoen en hypocriete politieke correctheid. Waar de verborgen agenda's steeds meer gelijke tred houden met de gewone agenda's. Ik snap af en toe niet de naïviteit, ook van politici niet, die wel in de politiek doorkneed zijn, maar die gewoon de streetwijsheid, hè, de street, totaal missen. Totaal op een ander bedenkelijk niveau functioneren. Maar wij leven in een geestelijk Babylon. En ik snap het nooit hoe wij, als we naar de geschiedenis van de mensheid kijken, hoe we zien wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Ik leef nu een aantal jaar op aarde. Ik heb met mensen gesproken die bijvoorbeeld Indonesië heet het nu, maar in Indië waren, onze jongens. En ik heb met die soldaten gesproken en een aantal vertelde mij wat er daar plaatsvond. Ik ga het niet hier vertellen. Maar ik kan u vertellen, als u het hoort, dan heeft u geen trek in een koekje na afloop. Het is misselijkmakend. Maar dat staat niet in de geschiedenisboeken, dat zul je nooit horen. Dat is achter de gevel van fatsoen. En ook in onze tijd gebeuren er heel veel zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Was Dutroux maar een uitzondering? Maar dat is hij niet. Maar goed, ik moet uitkijken dat ik geen politiek praatje ga houden, want waar het mij hier om gaat is, wij zijn bijwoners, maar hoe moet onze houding zijn in een geestelijk Babylon zoals waarin we vandaag verkeren? Of ben ik de enige? Je mag rustig even tegengas geven. Wordt God gepromoot door de Europese gemeenschap? Hij wordt weggewerkt. Hij verdwijnt van het toneel. Maar goed, daar komen we nog op terug. Maar hoe moet onze houding zijn? Nou, weer kunnen we een voorbeeld nemen. Ik vind het zo mooi. We kunnen een voorbeeld nemen aan de Judese mannen. Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Zij bevonden zich letterlijk in Babylon. Het echte Babylon. Een door en door occulte macht. En zij moesten zich daar bewegen. En ze wisten dat ook zij bijwoners waren. Want ze hoorden niet in Babylon. Ze hoorden in Jeruzalem. Maar goed, dat heeft te maken met de wet van Mozes en de gevolgen als ze God ongehoorzaam waren. Maar ze hoorden feitelijk niet in Babylon. De jongens moeten zichzelf gezien hebben als bijwoners. Maar hoe was hun houding? En daar wil ik naartoe. Hoe was hun houding? Waren ze 100% anti-Babylon? Waren ze 100% anti-Nebukadnezar? Nee. Ze waren niet 100% anti. Sterker nog, alle vier beklaarden topfuncties in de regering van Nebukadnezar. Alle vier. En alle vier ontvingen wijsheid van God, een bovennatuurlijke wijsheid, om die functies uit te voeren. Wel eens over nagedacht. Zij zeiden niet, wij zijn principieel tegen Babylon en Babylon kan doodvallen en Nebukadnezar met Babylon kan ook doodvallen. We doen niks. Dat zeiden ze niet. Ze stelden zich tot op zekere hoogte positief op in Babylon. Ze bewogen waardig de roeping van een kind van God. Alleen, en nu komt het, niet ten koste van elke prijs. Want ze hadden een gebied, ethisch gesproken, daar konden ze vrijuit bewegen. Dat waren ethische grenzen, daarbinnen konden ze bewegen. Maar er was ook een gebied en dat konden ze niet. En denk voor uzelf na waar die ethische grenzen liggen in onze tijd straks. Er zijn ethische grenzen. En die jongens die met hun wijsheid, ze dienden Nebukadnezar, maar ze stelden grenzen. En dat gebied wat ze niet wilden overschrijden was buiten de wil van God. Zo simpel is het. We moeten de overheid ook dienen, maar nooit ten koste van de waarheid en de principes en de inzettingen van God. Nooit, want dat wordt niet gevraagd. En daar werden die jongens mee geconfronteerd. Ik zei het al, ze waren topadviseurs in het koninkrijk van Nebukadnezar. En Nebukadnezar hield van deze knapen. Dat blijkt ook wel straks, dan kom ik erop terug, dat hij een zwak had, zoals Darius, de meder, van Daniel hield. Maar we gaan even een zijsprong maken. En die zijsprong is heel belangrijk. We maken een zijsprong. Want wat het grootste gedeelte van de wereld niet weet, en wij wel inmiddels, is dat we, ik heb het hier geschreven, dat er achter en daardoor in de natuurlijke wereld een geestelijke strijd gaande is. Die is gaande. We zien hem niet, maar hij is gaande. Achter onze werkelijkheid en daardoor in onze werkelijkheid is er een geestelijke strijd gaande. En ik maak deze uitstap niet voor niks. We weten allemaal het bekende hoofdstuk 6 hè, van de brief van Efeze. Degene die hier een paar jaar kerken, die kunnen dromen als het goed is. Paulus schrijft daar, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, dat is mensen, hè? Bloed en vlees, dat is mensen, maar we hebben te strijden tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen, hoor goed, geen verschrijving, hoor goed, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Realiteit, punt. Jezus hield rekening met demonen. Punt. De Bijbel rekent daarmee. Punt. En als wij daarmee rekenen en ze verklaren ons voor wappies en appelflappies, dat is hun probleem. Want daarmee raak je nog niet van die demonen af. Als Jezus het zegt, geloof ik het. Bovendien, ik heb ermee te maken gehad en ik bots ermee. En ik hoop dat ik er tot in de eeuwigheid, of niet in de eeuwigheid, tot de wederkomst ermee bots. Want dan sta ik aan de goede kant als ik ermee bots, toch? We moeten geen vriendjes worden. Nou, en omdat we in die geestelijke strijd betrokken zijn, worden wij geacht een geestelijke wapenuitrusting aan te trekken. Ik ga de preek van Marcel niet herhalen, maar ik moet het wel even zeggen. Maar de wereld heeft die wapenuitrusting niet. Want die weet niet eens dat ze in een geestelijke strijd verwikkeld zijn. En dat maakt hen, wat maakt hen dat als je geen wapenrusting hebt? Kwetsbaar. En dat blijkt ook. En ik heb geschreven dat ze tot op zekere hoogte onbeschermd en dus kwetsbaar zijn voor de aanvallen van de duisternis. En heel veel wereldleiders worden door die machten aangestuurd. En minimaal gemanipuleerd. Ik denk als een aantal intellectuelen dit uit mijn mond horen, dan gaan we nooit koffie drinken. Of ze moeten zich bekeren. Maar het is de realiteit. Het is de realiteit. En ik heb ook geschreven hier, daarom worden we ook opgeroepen om een geestelijke wapenrusting aan te doen, hè? En de niet-gelovigen zijn hier niet, zich hier niet van bewust en daardoor zijn ze er op zekere hoogte onbeschermd. Zo worden aardse machthebbers, zonder dat zij dit zelf weten, tot op zekere hoogte gemanipuleerd. Absoluut. En aangestuurd. Nou, als je dit laatste in je achterhoofd hebt, ik heb dit niet voor niks, heb ik dit aangehaald. Dan gaan we terug naar de vlakte van Dura en we denken aan die jongens. Die Hebreeuwse jongens, onze drie Hebreeuwse vrienden. En Nebukadnezar, die absoluut niet op de hoogte was van de geestelijke strijd, die had jarenlang had hij die vlakte van Dura had hij gezien. Er waren misschien festiviteiten. En, maar in ene, let goed op, in ene bedenkt de man, ik ga een beeld maken. Ik zou bijna zeggen knettergek, maar goed. In ene bedenkt hij, ik ga een beeld maken van goud. En dat zet ik in de vlakte van Dura neer. En het beeld, het is 60 L lang geloof ik en 6 L breed. Waar doet het getal 6 ons aan denken? Openbaring 13, 6 is het getal van de mens. En waarschijnlijk had het beeld, het gouden beeld, dat weten we niet, dat staat er niet, het gezicht van Nebukadnezar. Want Daniel had ook een keer verteld van, dat gouden hoofd, dat bent u, Nebukadnezar. Maar hier gaat het mij om. De man bedenkt in ene, ik ga een afgodsbeeld maken. Verder weet ik niet wat hij gedacht heeft, maar ik vind het vreemd. En dan zegt hij, ik stel een worshipgroep in. Een muzikanten. En op bepaalde tijden moeten die muzikanten geluid produceren. Ze moeten muziek maken. En ieder die op die vlakte is, we kennen het verhaal, hè. En ieder op die vlakte moet zich dan neerbuigen voor dat beeld. En de man had niet door dat deze politie, of een religieuze, dit religieuze bedenksel de dood inleidde, of in ieder geval van drie van zijn topadviseurs, dat hij ze daarmee, ja, het drong niet tot hem door. Hij dacht gewoon, dat is toch geen probleem. Maar voor die drie jongens was het wel een probleem. Want ik vertelde het al, zij bewogen in Babylon, ze waren niet 100% tegen Nebukadnezar. Ze functioneerden gewoon in dat Babel. En dat Babel was nog occulter als hier. Ze functioneerden gewoon. Maar ze hadden grenzen. En ze zeiden tot hiertoe en niet verder. En een van die grenzen, die haalden ze uit de 10 geboden. Geen vreemde goden zul je dienen. Je zult je voor die niet buigen, zei God. En dat deden ze ook niet. Letterlijk niet. En nu blijkt dat Nebukadnezar die mensen lief had. Want hij zei niet, in het Babylonisch, gloeiende, maak ze af. Dat zei hij niet. Hij liet ze komen. Hij zei, jongens, Sadrach, Mesach, Abednego, dat waren hun Babylonische namen. Hebben jullie dit met opzet gedaan? En hij hoopte dat ze zeiden, oh koning, als we dat geweten hadden, hadden we natuurlijk niet. Kom, we gaan alsnog buigen. Mooi niet. Ze stonden daar, zeiden naar koning. En let op, hè, ze waren niet grof. Kunnen ze in de Tweede Kamer wat van leren? Ze waren niet grof. Ze waren beleefd. Ze wisten hoe ze zich moesten uiten. Alleen, ze hielden voet bij stuk. Ze zeiden, koning, wij gaan niet buigen. En God is bij macht om ons te redden. Maar als zou hij ons niet redden, we gaan niet buigen voor u. We buigen niet voor uw systeem. Want God verbiedt dat. Nou, de sanctie weten we, vuuroven. Worden in het vuur geworpen, levend. Dat was de straf. Maar waar kozen ze voor? Ze bogen niet. Let op, de geestelijke machten hebben twee middelen waar ze mee ons kunnen verleiden. En ze zijn heel succesvol. En dat heeft met ons vlees te maken, dat is onze oude natuur. De eerste macht is verleiding. Man, wat worden we verleid op alle mogelijke manieren. Vanaf onze geboorte worden we verleid. En de tweede is angst, intimidatie, bang maken. Maak ze maar bang. Maak ze maar bang. En dat vinden we hier ook weer. Nou, hier zien we dat we met een geestelijke strijd te maken hebben. Nebukadnezar had geen idee wat hij deed, echt niet. In ene bedacht hij, ik ga een gouden beeld maken. In ene bedacht hij, iedereen moet voor dat beeld buigen. Wat zat erachter? Machten van de duisternis. Want zo konden ze een val maken voor die mannen. Anders had hij ze nooit kunnen pakken, juridisch. Weet u nog wat er gebeurde toen Mozes, toen de verlosser geboren werd in Egypte? Farao, wel eens van gehoord? Een farao. Farao bedacht ineens, oh, ze worden wel erg talrijk nu zeg. Ze worden nu wel een bedreiging. We gaan alle jongetjes die vanaf nu geboren worden, verdrinken we in de Nijl of die worden met het zwaard gedood. Vroedvrouwen, let op waar zwangere vrouwen zijn, let op waar geboorten plaatsvinden. We doden die Joodse jongetjes. Waarom gebeurde dat op dat moment? Omdat die machten van de duisternis wisten, wat wisten ze? Ze gaan een verlosser krijgen, er gaat iemand komen, die gaat opstaan en die gaat hen verlossen uit Egypte. Vanaf Genesis 3 weet de duisternis al, althans hun aanvoerder, dat er iemand gaat komen die ze gaat vernietigen. Wat dacht je van de kindermoord in Bethlehem? Herodes. Oh, vertel het, zei hij tegen de wijzen uit het oosten. Vertel het. Vertel waar het kind is, ga ik het ook aanbidden. Ja, met zijn zwaard. Onze broeders en zusters in de eerste eeuw, de tweede eeuw, de derde eeuw. Waarom kwamen ze in de problemen? De keizers die begonnen zich in ene te verbeelden dat ze God waren en dat ze aanbeden moesten worden. En als je de keizer niet aanbad, dan was je niet loyaal. Dus wachtte je het zwaard of het circus. En niet Circus Rens of Tony Boltini. We strijden niet tegen bloed en vlees. En deze dreiging, deze valstrik gaat in de toekomst weer plaatsvinden. En o wee, als je als dominee een link legt met die gebeurtenis, als je dingen signaleert en je uit je, word je op je vingers getikt. Word je gecorrigeerd. Wat zei Jezus ook alweer? Horen de doof en zien de blind. De vlakte van Dura. Nou, we kennen het verhaal, hè? Nou, door het boek Openbaring, en ik hoop niet dat ik mensen ontmoedig vanmiddag, want ik wil altijd bemoedigen, maar door het boek Openbaring en door het onderwijs van Jezus weten wij dat wij het paradijs op aarde niet zullen vestigen. Wij gaan de aarde niet weer terug, wij, mensen, brengen tot een paradijs. Waarom niet? Omdat de wereld zonder God, de mens zonder God, heeft geen schijn van kans. En Mitch die hoest amen. We hebben geen schijn van kans. Weet je waarom niet? We hebben geen schijn van kans tegen onze oude natuur, want die kunnen we niet overwinnen in eigen kracht. We kunnen faken, en dat doen we ook volop, maar we kunnen het niet. En we zijn niet beschermd, want we hebben geen geestelijke wapenrusting. En daarom heb je overal machtsblokken, overal. En al die machtsblokken, die willen groot worden op aarde, die willen de aarde beheersen. Het is een soort spel van die gasten. En ze weten niet wat wij wel weten. Farao werd aangestuurd vanuit de demonische dimensie. Nebukadnezar werd aangestuurd. De keizers. Zo'n waanzinnige Oostenrijker werd aangestuurd in de Tweede Wereldoorlog. Wat denk je? Maak er een studie van. We strijden niet tegen bloed en vlees. En ik ga iets zeggen, en dat is weer politiek helemaal incorrect, maar het kan me helemaal geen fluit schelen. Als jij mensen op één lijn wil krijgen in onze tijd, in eigenlijk elke tijd. Maar mensen hebben niet van binnenuit een bepaalde ethiek, bepaalde waarden en normen. Hoe krijg je het voor elkaar? Eén woord wil ik horen, je mag het roepen. Wie zei dwang? Ja, heel goed, dwang. En hoe kun je dwang uitoefenen? Ook één woord. Angst, ja, maar nee, maar ja, je moet wel angst kunnen genereren, hè? Geweld. Als je wil dat de mensen naar je luisteren, welke Chinees zei ook weer wat kwam ook weer uit de mond van een geweer? Kom op, niet Roger was het. Mao Zedong. Hij zei iets over de... Kom op mensen. Je hebt het al opgelet op school. Ik weet het ook niet. Nee, daarom vraag ik het. Het zijn niet allemaal retorische vragen. Oh, de waarheid of zoiets komt uit de loop van de gemeente. Maar goed, het sloeg in elk geval nergens op. Nou, ik geef een persoonlijk getuigenis. En ik weet door ervaring, vanaf het moment dat ik echt tot levend geloof kwam, dat is mijn getuigenis, is er van binnen in mij iets gebeurd. En dat is een werk in uitvoering. Dat geldt tot op de dag van vandaag. Maar ik ben niet langer afhankelijk van flitspalen, van dreigementen, van bordjes, van politie of wat dan ook. Maar van binnenuit word ik door de Heilige Geest gecorrigeerd. En dat is een realiteit. En of mensen het geloven of niet, maakt me niet uit. Dat is de realiteit. En daarom durf ik te zeggen, en dat is helemaal politiek volkomen incorrect, maar ik zeg het toch, als de wereld uit christenen bestond, wedergeboren christenen, met al hun lek en gebrek, hadden we nauwelijks problemen, inclusief COVID-19. En ik zeg amen. En ik geloof het met mijn hele hart. En ik kan het aantonen, maar goed. Paulus was ook een bijwoner. We gaan naar de afronding hoor. Even, oh jongens. Nou ja, het is toch donker buiten. Dus we gaan afronden. Filippenzen 1, vers 21 tot en met 24. Ook zo'n mooie brief. Filippenzen 1, vers 21 tot 24. Paulus die schrijft daar aan zijn, dat is echt zijn favoriete gemeente, de gemeente van Filippi. Daar is hij ook bijzonder door gesteund iedere keer. En hij had een hele warme band met die gemeente. En hij schrijft, vanaf vers 21. Paulus schrijft, want het leven, dat is mijn Christus, en het sterven is gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, dat betekent in zijn aardse lichaam, indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, dat betekent dat hij ontslapen is, hè, dood. Want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn. Nou, dan gaat hij naar vers 27, althans ik, want hij zegt nog wat anders. Maar daar zegt hij, alleen gedraagt u waardig het evangelie. Paulus zegt met andere woorden, ik verlang zo naar God. Ik verlang er zo naar om bij Jezus te zijn. Echt waar. Maar ik voel dat ik aan twee kanten word getrokken. Ik wil het liefst naar Jezus, maar ik voel ook vanuit mijn liefde voor mijn medemens en mijn verantwoordelijkheid en voor mijn aandeel in deze gebroken wereld, dat ik hier wil blijven. Hier blijven is beter voor jullie. En daarom verwacht ik ook dat ik nog even zal blijven. En dan zegt hij in vers 27, gedraag je dan, als je hier bent, waardig het evangelie. En ik zal een persoonlijk getuigenisje nog geven. En dat is dan minder mooi, maar het is wel waar. Sommigen die zullen het niet zeggen. Sommigen die me iets beter kennen weten misschien dat ik best wel heel temperamentvol kan zijn. Ik heb er een hekel aan, altijd gehad, dat mensen mij koeieneren. Of mij kunnen aansturen. En dat ik gewoon eigenlijk geen keus heb. Het gaat helemaal tegen mijn Nederlandse natuur in. Tegen mijn rood-witte bloed. Nou, ik ben niet zo nationalistisch hoor, nee hoor. En ook tegen mijn Surinaamse natuur in. Ja, ik ben 50% Surinamer, niemand weet het hè. Jij weet het hè. Amen, amen. Ik heb zoveel bami gegeten en ik ben gewoon veranderd in de. Maar ik haat het als ik geen controle heb over mijn eigen beslissingen. En mijn temperament werd op de proef gesteld toen ik werd opgeroepen voor militaire dienst. Ik was gewoon bezig met mijn leven. En in één keer krijg ik een brief of ik maar even naar dat en dat toe wilde gaan. Mijn tenen krulden zich en mijn bloed stolde. En nu begrijp ik wel, ik ben niet anti-leger hoor, of meer. Want je moet iets verdedigen wat je kostbaar is en dierbaar. En ik ga niet te veel uitwerken, anders vergeet u de preek. Dan gebeurde er nog een keer iets. Toen was ik had mijn diensttijd vervuld. En ik had de Heer heeft me echt geleerd hoor, hoe mijn houding moest zijn. Want ik had echt zoiets van, ik ben hier niet vrijwillig. Ik heb hier niet om gevraagd. Verwacht niet te veel van mij. Dat was echt mijn houding, serieus. Ik ben heel eerlijk. Ik hoop niet dat ik nu van mijn kleine voetstukje afval bij jullie. En anders is het maar zo. Ik was echt recalcitrant, dat is een mooi woord voor. Ik was gewoon recalcitrant. Maar ik heb mij herpakt door Gods genade, want als Gods geest in je woont, dat bedoel ik te zeggen, dan gaat hij je corrigeren. Dan gaat hij tot je spreken. Op allerlei manieren. En dan kun je je bekeren als je gezeggelijk bent en dan verander je houding. Dan wordt het wat losser. En op een gegeven moment is het relaxed. Maar ik werd nog een keer op de proef gesteld, want op een gegeven moment was ik weer in een flow. Ik had verkering gekregen met Marion en die ging met een paar vriendinnen en de vriend van een van die vriendinnen ging eens op vakantie. En ik kon niet mee. Het was naar de Canarische eilanden. Dat is een eiland met allemaal Canaries. En ik mocht niet mee. En ik moest naar militaire dienst in Duitsland. Daar heb ik niks tegen Duitsland. En het was koud. En het regende en het was vies weer. Het was, en het eten, dat kwam uit die blikken. Kees, dat weet jij wel. Dat was niet 5 sterren. Zelfs na een halve ster. Maar goed, detail. En ik was weer recalcitrant. En ik had weer die negatieve houding van, hier heb ik niet om gevraagd. Ik had op de Canarische eilanden kunnen zitten. Zit ik hier in die stinkkou met die miezelige regen, waterkoud. Hè? En wij Surinamers houden daar niet van. En ik was en toen riep een kolonel me, er moest iets gedaan worden. En ik deed net of ik het niet hoorde. Ik hoorde hem donders goed. Ik hoorde hem, mankeerde niks aan. Maar ik was zo recalcitrant. En ik wilde doorlopen. En toen hoorde ik een ander iets zeggen. Dat was niet de kolonel. Dat is de koning der koningen. Of zijn geest. En die zei, waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Waar ben je mee bezig? Verkeerde houding. Die kolonel deed zijn werk. Ik was daar. Ik moest mijn werk doen. Ik moest mijn werk doen. Kijk, ik heb niks tegen het leger als wij verdedigen. Als je de democratie verdedigt. Ik heb bezwaren als wij naar andere landen gaan en daar huishouden. Waar we niks te zoeken hebben. Daar heb ik wel wat tegen. En ik heb wat tegen mensen die achter bureaus zitten met die dikke pensen en met die grote sigaren. En die heel stoer praten, maar die zelf nooit naar het front gaan. Die als die jongens, die duizenden jongens naar het front gaan hè, om hun leven op het spel te zetten, gewoon heerlijk thuis zitten. Die nooit in zo'n trein zullen stappen, nooit. Dan kan ik wit heet worden. Ik heb wel eens gezegd van, oké, prima als je oorlog wil voeren, als je zo stoer bent, ga dan mee met de commandotroepen, met de jongens die het eerst in de aanval gaan. Ga met ze mee, voor het moreel, doen ze niet. Dat vind ik laf. En dat is mijn aversie. Maar op zich, om jullie lieve mensen te verdedigen, hè? Geen problemen mee. Maar wat is mijn punt? De houding deugde niet. Het is een houding van een christen die niet klopt. Je moet gewoon je werk goed doen. Je moet waardig het evangelie moet je handelen. Zoals Sadrach, Mesach en Abednego deden. En Daniel. Maar niet tot elke prijs. En dat moet onze houding zijn. Want we zitten in een geestelijk Babylon hoor. Of je nou gelooft of niet. God wordt steeds meer weggeduwd. En dat gaat heel subtiel en soms gaat het heel grof. En dat beeld, dat is niet de laatste truc die dwaas ons flikt, de mensheid. Er komt nog een beeld. Maar als het goed is, zijn wij daar niet bij. Als het goed is, zullen we dat beeld niet zien. Maar belangrijk is wel onze houding in deze tijd. Laten we ons gedragen net als die jongens, onze Judese vrienden, waardig het evangelie. Maar bewaak de grenzen. Als we die moeten overschrijden, dan hoop ik, echt waar, jong en oud, pas bekeerd, lang bekeerd, dat je standvastig bent. Als ik Christus moet verloochenen, dan ga ik niet doen. Ja, maar de gevangenis. Ja, maar je leven. Ik wil Christus niet verloochenen. Die truc wordt iedere keer geflikt. Kijk maar in de kerkgeschiedenis. Kijk maar in de heilsgeschiedenis. Niemand geïntimideerd? Niemand aangeslagen? Anders mag je voor gebed komen na afloop. Maar we moeten zeggen, mensen, zoals het is, hoor. Zowel het een als het ander. Standvastig zijn. Niet buigen voor de draak en zijn bedenksels. Maar ook ons wel gedragen waardig het evangelie. Mijn oude natuur zit niemand op te wachten. Jullie ook niet. Marion ook niet. De wereld ook niet. Maar mijn nieuwe natuur in Christus, die mag ik demonstreren. Maar tot een bepaalde grens. Vader, dank u wel voor het feit dat we bijwoners zijn. Heer, het beste moet nog komen. Maar we zijn op doorreis. En dat weten we. En wat een genade is dat. Wat Paulus ook zegt. Als wij alleen voor dit leven ons hoop op u hebben gesteld, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan zijn we zielepieten. Maar gelukkig, heren, dat zijn we niet. Want we hebben ons geloof op u gevestigd. En dan de Bijbel leert, we zullen niet beschaamd uitkomen. Vader, ik bid u voor allen die dit horen nu. Ik bid u voor degenen die thuis luisteren via de livestream. Ik bid u voor ieder die het ziet via de lokale tv of via YouTube. Heren, dat wij ons plan zullen trekken. En dat we niet zullen zwichten voor de intimidatie vanuit het rijk van de duisternis. En de listen en de lagen. Maar ook, Heer, dat we niet zo recalcitrant worden in het vlees. Dat we niet meer wandelen waardig de roeping in de geest. Geef ons genade om in dat evenwicht ons te bewegen op aarde. In Jezus' naam. Amen.